Franse vloer. Franse vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Er gaat geen dag voorbij of we praten over voetbal. Dus is dat ook niet anders op donderdag 25 augustus. Voetbalpraat, het laatste uurtje van de dag met Jordi Amali, Kees Luijks en Mark van Rijswijk. Europese avond, andermaal. We beschouwen de hele Europese week even na, Mark. Laat ik wel even met jou beginnen. Twente-Fiorentina. Was dat de klassieke Nederlands-Italiaanse clichéwedstrijd? Of zat er toch meer lagen in dan je gedacht
had? Ja, nee, dat vind ik niet. Want Fiorentina heeft ook goed gevoetbald. Het was een wedstrijd waarbij twee keepers uitblonken. Want Twente had echt wel een paar keer kunnen scoren. Zoli is een geweldig schot, die wordt gepakt. Maar met name die kopbal van Brenet natuurlijk in de laatste seconde. Ja, als Oenerstal een mindere keeper is, of er staat gewoon een mindere keeper in het doel, dan verliest Twente waarschijnlijk met 2-3-0. Want die pakt ook weer een paar ballen. Die van richting veranderde vrije trap. Ongelooflijk hoe die er nog uithaalt. Dus ja, het lijkt 0-0. Ze zijn gekomen voor een gelijkspelletje. Ze gaan weer naar huis. Maar dat vond ik het helemaal niet. Daarvoor creëerde Fiorentina ook veel te veel.
Laat ik de vraag erom draaien. Kees, welke clichés ben je wel tegengekomen in deze wedstrijd?
Nou, deze wedstrijd niet veel. Ik vond die tweede helft in Florence vond ik wel zo'n typische wedstrijd. Toen hebben die Italianen er ook niet echt veel meer van gemaakt. Vandaag heb ik niet. Ik heb ook niet echt een echte strijd gezien. Ik had een beetje gehoopt op een ouderwetse Nederlandse Europese avond, dat het vuur echt aan de schenen werd gelegd van de tegenstander. Maar
bedoel je dan voetballend op de tribune? Was het redelijk hectisch toch?
Oh ja, daar doelde je op. Sorry, ja? Die had ik even. Ja, nee, dat wel. Maar goed, daar heb ik niet heel veel van gezien. Dat is alleen maar jammer dat zoiets gebeurt.
Ja.
In de laatste fase van de wedstrijd was het toch nog wel een beetje dat het op kwam borrelen, moet ik zeggen. Ja, bij Fiorentina, het vertragen, het typisch Nederlands dan wel verkeerd aanpakken van die slotfase. Ik heb heel veel blinde ballen gezien. Opportunisme is goed, op een gegeven moment moet je van alles proberen. Maar ja, zo weinig gedachten achter die ballen naar voren. Ik heb Brenet ook echt gewoon 3 keer een bal uitzien koppen die hij in het spel wilde
stoppen.
Maar
is het dan toch te graag willen of de haast die je blijkbaar toch voelt als voetballer?
Ik denk vooral zeg maar rondom de loting met het ontzag dat er was voor Fiorentina. Dat je ook over deze twee wedstrijden, want dat hebben ze natuurlijk ook parten gespeeld in Florence. Dat misschien een beetje overbodig was. Als je dan gewoon kijkt naar de status, natuurlijk is het, als je kijkt naar het verleden, een beetje een mythische club en met mooie namen. Maar als je nu gewoon kijkt, het is een sterke tegenstander. Dat hebben ze absoluut laten zien. Er zitten een paar goede voetballers bij. Maar ja, als misschien ik vond openingsfase niet zo slecht was geweest van Twente daar.
Ja, maar ik vond men in Nederland best wel optimistisch eigenlijk na die loting van Fiorentina.
Ja?
Ja, best wel mensen die dachten van vandaag. Ik hoorde nog vorige week mensen zeggen, het is nu een 50-50 wedstrijd in Enschede.
Maar is dat gek, Kees, als je bedenkt dat de Serie A nou niet de allersterkste competitie is de laatste jaren, dat Twente toch redelijk zeker vierde in Nederland is geworden en dan de nummer 7 van de Serie A treft, dat je dan denkt, nou.
En verder is in de competitie, hè? Fiorentina
goed heeft begonnen is aan die competitie.
Heeft natuurlijk minder wedstrijden gespeeld, dat speelt dan ook een rol, zeker in het begin van het seizoen.
Ja, goed. Fiorentina is geëindigd boven Atalanta Bergamo, ja. Champions League deelnemer. Er zijn nogal meer goede ploegen in Italië, boven wie ze zijn geëindigd. Kijk naar die ploeg, spelen internationals in. Nou, ik heb die ploeg niet zo goed gevolgd voor vorig seizoen, maar wat ik heb gezien in deze twee wedstrijden, vind ik dat Twente geen kans heeft gemaakt.
Zijn wij gewoon niet wereldkampioen in beredeneren waarom wij beter zijn dan een tegenstander? En dat
zeker
niet zijn.
Ja, ik ben niet met je. Je zegt geen kans gehad. Wat mij juist opviel is, Small geeft die voorzet op Brenet. Mm-hmm. Waarbij Small echt alle tijd krijgt om die voorzet te geven. En een paar minuten ervoor had Small dat ook. Toen gaf hij hem te gehaast.
Die in de laatste minuut.
Ja, en even daarvoor had hij dezelfde kans. Maar toen gaf hij hem in 1 keer. In plaats van dat hij hem aannam, waardoor hij kon verdedigd kon worden. Als je een echte goede Italiaanse ploeg hebt, dan krijgt Small, waarvan je wel intussen wel weet dat hij zo'n beetje de beste voorzet heeft in de selectie van Twente, niet in de extra tijd 2 kansen om zoveel tijd.
Ze stonden met eentje minder op het veld.
Ja, maar dan nog. Ze zijn zo goed, is Fiorentina ook weer niet.
Maar weet je wat het grote verschil was met die voorzet op Brenet in de laatste minuut? Toen stonden er opeens 6 man van Twente in de 16 meter bij Fiorentina. En ik denk dat. Ja, dat was dan nog de laatste kans die ze zouden kunnen creëren. Ja, dan sta je er met 6 man. Ik denk dat het verschil was. En voor de rest vond ik Fiorentina echt op alle vlakken. Die speelde zo comfortabel. Eigenlijk hebben ze zichzelf tekort gedaan in die tweede helft, denk ik, in Florence. Maar op fysiek gebied
Ja, fysiek.
Ze zijn even, Twente heeft echt, ja, zijn als een dolle tekeer gegaan in de eerste helft. Ben ik wel onder de indruk geweest van Sadilek bijvoorbeeld. Die ontzettend veel ballen afpakte.
Ja, die en was echt een, overal. De
die was
rij,
overal. Was
waar
niet
je
normaal.
Keek, stond die in het scherm.
Ja, maar ja,
de heel groot die er met kramp af moet. Het was ook dat, ze zijn wel verder dus in het seizoen. Maar fysiek komen ze dan ook tekort in opzicht van Fiorentina.
Maar ja, ik vind het op zich wel te prijzen dat je het op die manier probeert. Dat je dan maar met een stadion erachter en dan maar kijken waar Schip strandt. Ja, dat is toch niet zo gek spelopvatting.
Nee, zeker niet. Zeker niet in die fase van de wedstrijd. Ik denk ook altijd dat je het moet doen. Alleen het blijkt soms ook wel eens in de competitie bij diverse clubs dat als het dan zo ineens moet, dat je er zo ongeoefend in bent dat het niet zo goed uitpakt. Ja. En dat je dan de volgende keer weer denkt van nou, laat maar, we blijven gewoon ons eigen spel spelen. Terwijl ja, op zich gewoon opportunistisch voetballen als het echt even moet voor 10 minuten of zo, dat is toch heel normaal? Lijkt mij.
PSV deed het ook niet zo tenderend tegen.
Nee.
Missen ze wel de Jong, maar nog steeds kan je het beter uitvoeren dan PSV deed. En dat bij Twente inderdaad ook.
PSV is uiteindelijk op die manier doorgegaan tegen Monaco. Door die lange ballen op het gewoon een heel ander spel te gaan spelen. Dat heeft ze uiteindelijk doorgebracht.
Ja.
Maar ik vind voor Twente is dit wel denk ik echt een moment om van te leren. Want Twente heeft goede spelers, intelligente spelers, goed aan de bal. Maar het grote verschil is het fysieke aspect. Die van Fiorentina, die lopen ze eruit. Fiorentina loopt die gasten van hun eruit. In de persoonlijke duels zijn ze sterker. Dus daarin kunnen zij nog wel, op Europees niveau een keertje mee willen doen, zullen ze daar wel slag moeten slaan.
Er werd vorige week gesproken over een soort kleuterreisje. Ik geloof dat Van Wolfswinkel dat in zijn mond nam.
Ja.
Daar straalde een soort verbazing vanaf, dat ze dat overkomen was in die eerste 45 minuten. En dat verbaast mij dan eerlijk gezegd weer. Je weet toch ongeveer wat je tegen zo'n ploeg kan gaan verwachten qua kracht, qua snelheid, dat je intensiteit.
Nou, ik denk het niet.
Nee, dat je pas door hebt als je het ervaart.
Dat denk ik wel. Voor een hoop jongens zal dat het. Kijk, Van Wolfswinkel natuurlijk niet, want hij heeft in Portugal gespeeld en nog andere competities waar.
Maar voor Daan Ros was het wel nieuw.
Ja, voor Daan Ros was het heel nieuw. Ja. Er zijn alleen maar mooie momenten voor die gasten. Ja,
maar waarvoor denk je dat het niet verandert in Nederland? Over het algemeen, als een speler verkocht wordt naar het buitenland, dan het eerste verschil wat je ziet na een aantal maanden is dat hij twee keer zo breed is geworden. Ja, ja. Dat hij het krachthonk ingaat. En nou ja, je speelt Europees voetbal, je wordt er vaak mee geconfronteerd. Je kan het overal opzoeken, inlezen, et cetera.
Ja.
Maar hier doen we het niet echt.
Nee, het is nog steeds.
Het wordt niet van je gevraagd. Tenminste, als jij bij Ajax of PSV speelt, heb je dat niet nodig om je wedstrijden te winnen in Nederland over het algemeen?
Maar het is toch heel gek als de allergrootste ter wereld altijd maar aangeven van ik kom 's ochtends om 6 uur, ik ga om 6 uur, ik zit de hele dag in de sportschool, ik let op mijn eten. Waarom dan zo'n talentvol iemand niet wordt geprikkeld om te denken ik ga in ieder geval hetzelfde doen?
Ja.
Maar omdat je trainer het niet vraagt. Ja, maar de trainer vraagt het ook niet aan Cristiano Ronaldo.
Je zegt als je als 16- of 17-jarig talent het voetbal een beetje volgt en je ziet hoe die spelers in de Premier League, ook de Kevin De Bruyne, hoe die gebouwd zijn, dan zeg je, ga dan al op die leeftijd daarmee aan de slag.
Nou ja, ik denk het wel, want je ziet gewoon dat als en ook mensen die niet per definitie zo'n gigantische bouw hebben, zie je ook als een Daily Blind naar een United gaat, zie je daar gewoon de ontwikkeling in.
Ja.
Dus dat is toch genoeg voorbeeld om te denken van nou oké, als de club het niet van me vraagt of niet faciliteert, ga ik het zelf doen. Je ziet natuurlijk wel steeds meer spelers met de personal trainer en dat soort dingen buiten het voetbal ook nog bezig zijn, maar ik denk ja, waarom zou je dat niet...
Hoeveel koks had jij toen mee naar Denemarken, toen je daar ging voetballen?
Persoonlijke koks of gewoon voor het team?
Ja, voor jou, persoonlijk. Die
ik had één kok mee, dat was mijn vrouw. Ik kookte heerlijk. Nou ja, het grappige was, in Denemarken hadden we wel gewoon een eigen keuken met een eigen kok. En dat was fantastisch eten. En dat is geen grap. Ik werd echt fysiek veel beter daar. We hadden een hele goede fysieke trainer. We aten heel goed. Dus ik werd daar echt wel over, want ik heb er 5 jaar gespeeld, werd ik over 5 jaar echt wel een sterkere speler. Maar in Nederland is mij dat nooit... nooit echt geadviseerd.
Nee, nou, ze zijn er nu wel, weet je, ook in de jeugdafdeling, bij de topclubs althans, weet ik, zijn ze wel heel erg bezig met voeding en met krachttraining voor...
Maar ik denk wel de clubs die het verschil maken.
Ja.
Ajax, dat zie je ook, spelers bij Ajax die doorkomen uit de jeugd, dat zijn allemaal al ontwikkelde gasten.
AZ is in de jeugd daar heel ver mee.
AZ zie je dat ook. Nou ja, ik heb bij NAC onder 18 stage gelopen, toen speelden we tegen AZ onder 18. Dat zie je al, je ziet al het verschil in pezigheid, in gewoon in omvang van die benen en bovenlichaam. Dus ja,
dus als we over jaar
misschien moet ik nog iets geduldiger zijn, is dat we onderweg zijn.
Ik wou dat zeggen, over 5 tegen Fiorentina voetballen gaan we in ieder geval niet fysiek te
erop en erover.
Ja, maar dat is wel natuurlijk, Twente heeft ook gewoon pech, hè. Om de Conference League te halen, moet je tegen een subtopper uit de Serie A. Ik bedoel, dat natuurlijk Vitesse het vorige seizoen, die hebben het dan net wel gered.
Tuurlijk.
Maar je kan ook net iets gunstiger loten en dan staan ze waarschijnlijk wel met de kwaliteiten die ze nu hebben in die groepsfase.
Ja, dat is waar. Ik las net heel snel een wedstrijdverslag van Willem Vissers van de Volkskrant. Die beschreef de wedstrijd, maar die memoreerde ook heel duidelijk het gedoe rondom wedstrijden heen. Ook hier weer met supporters, vechtpartijen in de stad, in het stadion. Hele grimmige sfeer. We hebben gisteren natuurlijk die bus van de Rangers gehad. Die werd opgewacht door supporters van PSV. Er is wel heel veel gedoe, toch? Negeren wij dat te veel? Of hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, het valt zo op, zeg maar, omdat het gepaard is gegaan met de terugkeer van de supporters in de stadion. Zeg maar. Mm-hmm. We hebben heel lang naar lege tribunes gekeken en toen ze weer mochten. En dan gaat natuurlijk extra de aandacht erop. Het is iets van alle tijden, maar het was een hele lange periode wat rustiger. Hoeveel invloed het heeft op zo'n wedstrijd, dat durf ik niet te stellen. Maar ja, kijk, de problemen met een Italiaanse ploegloten, die zijn nog steeds hetzelfde. Want ik heb dezelfde dingen voorbij zien komen en dezelfde dingen gelezen als ze eigenlijk daar jaren doen. Het is gewoon altijd een lastige uitwedstrijd voor supporters wat dat betreft.
Ja.
Wat nou, ja, ik weet het niet. Dit seizoen lijkt iets rustiger gestart te zijn. Dat begin na corona was natuurlijk
vorig jaar was die cijfers waren natuurlijk de lucht ingeschoten, ja. Incidenten bij wedstrijden. Ja,
ja, ja, maar ja, nou ja, ik weet niet. Utrecht heeft al groot onderzoek ingesteld naar supporters, naar wat er gebeurde na de wedstrijd tegen Cambuur.
Eigen supporters.
Ja. En de PSV-supporters zijn niet meer welkom in Amsterdam. Dus dat, en ik ben het wel met je eens. Het voelt je relatief rustig.
En dan zijn we drie wedstrijden onderweg.
En dan zijn we drie wedstrijden onderweg en er zijn al twee van dat soort incidenten geweest. Ja, maar ik ben het wel met je eens. Want vorig seizoen had je het gevoel dat elke wedstrijd een beetje werd stilgelegd omdat iets op het veld werd gegooid.
Nou, dat was op een gegeven moment ook bijna zo.
In de laatste weken was het
Maar er wordt geen één lijn getrokken.
Nee.
In heel Nederland niet. Nu gebeurt dat in Amsterdam, hè, dat ze zeggen, oké, geen PSV-supporters, welkom. Ik had trouwens wel, dat was een hele grappig liedje dat die PSV-supporters zongen toen Bessie er werd uitgestuurd. Hè? Ja? Heb je dat gehoord?
Nee, dat heb ik niet meegekregen.
Bessie en Adriaan.
Ach, god, ja.
Maar het was niet daarom inderdaad dat ze niet meer welkom waren.
Het ging om wat ernstigere zaken. Maar jij zegt, het is symptoombestrijding. Dus je moet of met alle burgemeesters een lijn trekken.
Ja,
dan kom je ergens.
Dat denk ik wel. Kijk, nu ook. Weet je, ik weet niet wat er precies allemaal is gebeurd.
Dat is natuurlijk vandaag die incidenten, dat er vuurwerk uit het vak gegooid werd. Dat hadden die Nederlandse supporters in ieder geval niet zo veel mee te maken.
Ja, levensgevaarlijk. Maar goed, weet je, Dat vuurwerk, dat is belachelijk. Dat kan echt niet. Maar goed, bij Twente weet ik
maar
ook.
Het zou toch ook
het
gewoon
bier
niet
wordt ook van alle kanten. Nou, eigenlijk van één kant van het stadion. Dat gaat ook constant maar het veld in. En dan denk je ook, ja, wordt hier dan niks aan gedaan? Het slaat ook helemaal. En het wordt erger en erger. Het begint met één biertje en inmiddels zijn het er 30.
Ja.
Denk,
ja,
vuurwerk zou toch gewoon niet binnen moeten kunnen komen. Nee. Als daar mensen met volle aandacht mee bezig zijn. En voor de rest blijf ik altijd een soort van vertwijfeld over de technieken die er zijn. Op een gegeven moment was er met de zaken rondom racisme en zo, dat er nieuwe technieken waren om mensen te herkennen. En dat is de enige stap om gewoon de techniek te gebruiken. Alles wordt vastgelegd. Iemand die wat doet, die komt er niet meer in. Ja. En zo ga je door.
Maar dan handhaven en consequent zijn.
Ja, dat is volgens mij het enige wat je eraan kan doen. Want anders dan is het. Want dan kan je altijd schermen met van, ja, er wordt nu een groep gestraft omdat er een paar vervelend zijn. En dat is waar het altijd een beetje tussen blijft hangen, volgens mij. Terwijl de mogelijkheden zijn er om er daadwerkelijk wat mee te doen.
Ja. Nog iets aan toe te voegen, Mark?
Nee, Engeland gaat dat toch heel goed trouwens? Of niet?
Ja, maar daar hebben ze natuurlijk al jarenlang die voetbalwet. En daar gebeurt ook nog wel eens. Ja,
als je denkt naar hoe het misging bij de EK-finale. Dat was ook in Engeland.
Ja.
Daar gaan mensen met gezinnen de komende 60 jaar niet meer naar het voetbalstadion met wat ze daar eens overkomen.
Ja. Oh, ja. Laatste, maar afgelopen maandag nog bij United Liverpool. Een bus met kinderen.
Daar gebeurt het meer
dan dat ze dachten dat
buiten
Liverpool
zou buiten het stadion. Dat
gebeurt
wat verder van het stadion. Ja.
Want binnen het stadion, als je iets doet, dan kom je inderdaad nooit meer in.
Ja, maar het zal ook een uitwas zijn van misschien wel de algehele verloedering van de maatschappij. Maar zo breed gaan we het niet trekken. We gaan terug naar het voetballen. AZ tegen Giel Vidente.
Dan zijn we snel klaar.
Was dat, is dat zo? Zijn we daarmee snel klaar?
Nou ja,
goed voor de coëfficiënten.
Precies. Europese wedstrijd hoort ook een beetje spanning bij. En die had ik niet.
Nee.
Nee, dat was wel klaar. Het is fantastisch gedaan thuis. Uit mooie doelpunten gemaakt. Reinders, die zich maar weer blijft ontwikkelen, deed hij ook weer goed. Dat je dacht, ga je nog overspelen? Nou, anders lift je hem zelf even in. Hartstikke goed.
Welke stap heeft hij gezet dan? Je zegt in een bijzinnetje.
Hij was toen bij Jong AZ een van die spelers waar je dacht, nou, die kan wel een stap gaan zetten. Maar ik weet niet of in het eerste van AZ is. Zoals Goudmijn bijvoorbeeld ook zo'n speler is. Waarvan je denkt, nou, dat wordt een eredivisie speler. Maar je vraagt je af op welk niveau. Dan heb je Duarte die nu bij Groningen speelt. Die zag ik in de jeugd bij Jong PSV. Maar hij zet inderdaad wel de stappen naar de subtop. En misschien ook wel de top van Nederland. En dat vind ik wel knap. Hij heeft een scorend vermogen. Is goed aan de bal. Hij kan dus, denk ik, zowel op 10 als iets meer voor de verdediging spelen. Hij heeft heel veel in zich om een echt redelijk complete middenvelder te worden.
Het is wat onopvallend, waardoor je steeds... Volgens mij blijf je dan langer verbaasd aan iemand. Als iemand met heel veel flair of wat dan ook, of bombardie of aandacht, dan ga je er erg op letten. En nu blijf je een soort van verbazen bij hem steeds hoe goed hij het doet. Ja. Terwijl op een gegeven moment, ja, als dat zo vaak gebeurt, dan is hij gewoon heel goed.
Ja, nee, je ziet ook door het wegvallen van Mitchell. Misschien ja. dat hij dan ineens wel... hoe kijk jij er tegen hem aan? Is het meer een 10 of een 8?
8. Ja? Absoluut. Ik denk dat hij ook wel 10 kan. Alleen, ja, daar speelt nu de wit.
Dat wordt een nieuwe nationale discussie, denk ik. Is het een 10 of een 8?
Mag ik een bruggetje maken?
Ik voel een bruggetje aankomen.
Nee, maar wat ik ook denk met Reinders, weet je wel, die heeft ook... enerzijds is natuurlijk dat hij nu de kans kan pakken. Nu Mitchell niet... is nog een beetje te lachen, maar dat Mitchell er nu niet is. Maar hij heeft ook Mitchell voor zich gehad, waar hij gewoon een jaar, twee jaar lang naar heeft kunnen kijken.
Ja.
Dat is echt, dat is ook superveel waard voor zo'n gozer. Want Mitchell was wel, ja, vind ik, van een ander niveau in al.
En dat heeft hij dan blijkbaar erkend. Ik denk, als ik hier naar kijk en van leer, dan komt mijn kans wel. Maar lang niet alle voetballers hebben toch zoveel geduld over het algemeen.
Ik denk voornamelijk in dit verhaal dat Mitchell snakt dat hij samen op het veld stond met Reinders. Waar hij naartoe is vertrokken.
Ja?
Ja, nou ja, hij is bij Galatasaray terechtgekomen.
Ja, dat klopt, ja.
Dat is geen feest natuurlijk. Dus daar zat
hij voornamelijk. Ze hebben nog een week om die Reinders op te halen.
Ja.
Het geld is op, hè?
Het geld, ja,
is altijd op.
Het is altijd op, dus maar iets minder gek dan Barcelona wat dat betreft om er weer aan te komen.
Ja, maar AZ redelijk geruisloos dus. Twee keer winnen van een Portugese tegenstander is lang niet alle Nederlandse ploegen.
Nee, echt knap. En dat doet nu heel makkelijk van, het was niet spannend. Maar dat het niet spannend was, is echt knap. Want tijd dat de Heracles eruit vloog tegen Arouca. Kijk, ja. PSV vind ik heel pijnlijk, maar Twente verliest van Fiorentina. Ja, dat is niet iets waar je als Nederlands voetbal je voor hoeft te schamen. En voor de rest doet dus, weet je wel, AZ het gemak waarmee het gaat. Nederlandse voetbal heeft echt wel grote stappen gezet. Zeker als je kijkt naar de clubs die Nederland daarin vertegenwoordigen.
Ja, weet je wat ik een beetje bijna sneu vind voor AZ? Is dat we het er altijd zo kort over hebben, omdat daar eigenlijk alles heel logisch verloopt.
Ja.
Dat klinkt heel gek. Dus goed beleid, geen gekke dingen, goede trainer. Ja, dan ben je ook vrij snel uitgekletst. Terwijl ze eigenlijk meer aandacht verdienen dan ze krijgen. Dat is eigenlijk mijn punt.
Ja, ik snap precies wat het is. Ja, voetbal is natuurlijk opportunisme. Je hebt of een crisis nodig of diverse keuzes. Maar als alles in banen wordt geleid, goed geleid. En nu moet ik wel zeggen dat bij Gil Vicente... Ik had er ook... Dat de eigen mensen wilden niet komen kijken. Zeg maar. Het stadion, de entourage was niet... Arouca weet ik nog, dat ging erover dat het heel klein was. Klein plaatje. Ja. Die supporters van Heracles met de bus.
Met de bus,
dat was in ieder geval een soort van lokaal vol stadion. Maar
die bus stond toch vast op een heuvel?
Ja, zeker. Ja. Die wilden mensen niet meer verder met de bus, omdat het te gevaarlijk was inderdaad. Maar goed, AZ, vorig seizoen heeft AZ echt wel hele moeilijke periodes gehad. En dan ging het er ook niet zo lang over. Ook omdat ze bij AZ... Maken ze zich dan niet zo heel erg druk als ze een keer vierde worden? Dan is
ja, maar toen was dat de verklaring dat ze Stenks, Boadu, weet ik het dan.
Precies,
wat,
dus dat was ook heel logisch. Alleen, het werkt dus beide kanten op. Ik bedoel, op het moment dat AZ nu twee keer op rij verliest, gaan we het er niet een half uur over hebben. En op het moment dat ze twee keer op rij winnen, gaan we het ook niet een half uur over hebben.
Maar is dat misschien ook wel de reden dat je daardoor dus gedijt als speler? Dat je daardoor beter kan worden als je talent hebt?
Ik kan me voorstellen dat dat prettiger is. Want als Reinders komend weekend een belabberde wedstrijd speelt, gaan we het hier inderdaad maandag er niet over hebben. En als Joey Veerman komend weekend een belabberde wedstrijd speelt, dan gaan we het er maandag zeker wel weer over hebben.
Spot on.
Nou, maak jij er zomaar eens even brug. Die Joey Veerman, is dat een 10 van 8?
100% een 8, vind ik. Nou ja, het was grappig. Gisteren ging het hierover in Voetbalpraat. Het werd inderdaad gezegd dat in alle vier die wedstrijden met Veerman op 10 dat PSV hem uit zijn kracht heeft gehaald. Maar ik deed beide wedstrijden tegen Monaco. En in die eerste wedstrijd speelde Til het eerste uur. Daarna werd Til eruit gehaald, kwam Gutierrez erin. Maar dat eerste uur, en zeker de eerste helft tegen Monaco uit, was het beste wat PSV dit seizoen Europees, maar misschien wel überhaupt heeft laten zien. Bijna geen kans weggegeven. En dat was met Til op 10. Die echt niet goed speelde, maar wel met Til op 10. Ja. En Veerman na Sangaré. En dat was het beste van PSV. En
nou, dan zet ik daar tegenover dat de tweede helft tegen Rangers met diezelfde Veerman op de beoogde nummer 10 positie misschien wel het ene beste was dan.
Ja, oké, okay, maar
ik heb niet zoveel licht dus.
Ik heb het gevoel dat omdat Til niet goed was, dat die optie helemaal verdwenen is. Terwijl je had daarmee echt Veerman wel voor een deel uit zijn kracht weggehaald. En Til kreeg die ruimte, die benutte die niet goed. Maar ik had toch het gevoel dat misschien dat meer een langer de kans had moeten krijgen.
Ja.
Of het nou met Til was of met Simons.
Ja, wat zeggen, of Simons dan op die positie.
Ja, precies. En, met dat je daar heb je twee hele goede voetballers op het middenveld.
Ja. Kon jij je ergeren, Kees, aan de spelers die in interviews zeiden, ja, dat is eigenlijk niet de ideale positie, ik speel liever daar en daar. Of had je zoiets van, nou, dat mag hij wel zeggen.
Nou, kijk, ik heb het interview natuurlijk ook gezien. En in eerste instantie wordt aan hem gevraagd, waar speel je liever? Nou ja, dan zegt hij heel duidelijk nummer 8. Ja.
Maar 9 van de 10 spelers zeggen natuurlijk, het maakt niet uit waar de trainer me opstelt.
Ja, maar
dat is over het algemeen het antwoord dat
je
krijgt.
Maar daar word je ook een beetje moe van natuurlijk. Ja, van,
wij zeker.
Van had je het antwoord die van tevoren wel gehad, als die vraag was gesteld voor de wedstrijd of rondom de, naar de wedstrijd toe?
Ja, en maar na wedstrijden zijn spelers over het algemeen net even
ja, daarom. Maar dat je anders, dat je misschien wel het keurige antwoord had gehad en nu gewoon dat we daarvan denken.
Ja. Hij gaf het antwoord, ik ben een 8, ik voel ik ben een 8. Nou prima, gewoon antwoord op de vraag. Maar vervolgens wordt gevraagd, wat vond je van je eigen prestatie? Ja, niet zo goed, maar ja, ik ben ook een 8.
Ja.
Ja, dat is zwak.
Te makkelijk.
En te makkelijk. En ik vind ook, dit is voor hem een moment om van te leren. Maar hij heeft best wel veel grootspraak gehad in de afgelopen weken. Is ook bewierookt hier en daar. Van ja, vind je maar wat te spelen? Nou, dan laat hij het nu niet zien. Ja, dan
hij was
een
week
zo
ervoor nog wel de beste bij PSV.
Een week ervoor nog wel de beste. Maar ja, hij wordt wel geacht nu om, hè, wordt met Nederland zelf al in verband gebracht. Hij wordt wel nu geacht om PSV door te loodsen naar de groepsfase. En dat lukt hem dan niet. Ja, en dan staat hij daar voor de camera. Ja, toch een beetje als een klein kind. Die heel erg teleurgesteld is. En ik begrijp dat allemaal wel. Alleen, ja, die babbels die hij dan had van tevoren. Ja, dan verwacht je toch wat meer in dat interview van hem. En niet als er wordt gevraagd wat vond je van je eigen prestatie. Ja, ik vond het niet zo goed, maar ja, ik ben ook een 8. Ja, dan, dat, ik denk de medespelers zullen zich niet zo druk erom maken. Maar voor de trainer is dat altijd wel weer irritant, denk ik.
Het zwakt die babbel in de toekomst ook af. Als je hem dan bij een teleurstellende prestatie...
Maar dat hoop ik niet. Ik hoop dat hij die babbels blijft houden. Maar dat hij gewoon een beetje...
Maar de waarde van die babbel neemt af op het moment dat het teleurstellend resultaat is. Dat je dan niet dezelfde babbel hebt.
Ja, zeker. Maar ik hoop echt dat hij die... Ik hoop dat hij die babbels blijft houden voor en na.
Ja, precies. Ja.
Weet je, maar het zegt natuurlijk ook wel wat dat een half jaar na die transfer van Heerenveen naar PSV wij al de druk bij Veerman neerleggen. Want dat is volgens mij,
hij legt hem ook bij zichzelf neer.
Ja, maar ook, klopt, dat doet hij zeker ook. Maar jouw letterlijke tekst was net, ja, hij moet dan PSV door zo'n lastige situatie loodsen.
Ja.
Een jonge speler nog die net een half jaar daar zit.
Ja, dat is best veel.
Dat is best veel, ja.
Ja.
Best veel druk ook.
Dus misschien is het ook nog wel te veel geweest. Maar hij legt het ook deels bij zichzelf neer.
Ja, wat denk jij, Mark?
Ja, nee, hij creëert die verwachting ook zelf door. Inderdaad, tegen Monaco, heel belangrijk zijn met zijn doelpunten. Door uit bij Rangers goed te voetballen. Ja, daar kijk je ook naar hem. En wie brengt het voetbal bij PSV? Op het middenveld is dat er maar eentje. Dus ja. Hij heeft die druk voor zichzelf gecreëerd.
Nou, dan bespreken we zo meteen of Ruud van Nistelrooy er nu een middenveld hoofdpijndossier bij heeft. Zo meteen in deel 2 bespreken we ook de Loting Champions League. En kijken we vooruit naar een nieuwe ronde in de Eredivisie. Dus graag tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat, we hadden het over de Eindhovense kater, over het interview van Joey Veerman. En de vraag opgeworpen aan het einde van deel 1, of er nu een hoofdpijndossier ligt als het gaat om het middenveld bij PSV.
We waren even aan het puzzelen, Mark, maar dat was nog eigenlijk in de voorhoede.
Ja, op zich, hoofdpijndossier, misschien...
Ik denk het niet.
Nee,
denk het niet.
Ik denk, ze gaan nu heel veel spelen in. Kijk, dit waren gewoon echt resultaatgerichte wedstrijden. Ja. Toen heeft hij het nog niet aangedurfd met Simons, bijvoorbeeld.
Is dat een inschattingsvoudgeweest? Of
dat is heel moeilijk. Logisch. Het is natuurlijk heel moeilijk. Makkelijk. Het is heel moeilijk in te schatten met Simons. Omdat die, ja, je weet niet wat je hebt. Ja, creativiteit wel, maar verdedigend gezien weet je het gewoon niet. Qua opdrachten, weet je, dat tactische verhaal. Dat kun je hem wel.
Waar slaat die balans dan door als je thuis speelt tegen Rangers? In die overweging. Om hem wel of niet op te stellen. Als je weet dat hij verdedigend kwetsbaar is, maar dat hij aanvallend eventueel ook wel een ander kan brengen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Sowieso een jaar tegen het eerste van Paris Saint-Germain aanschuren.
Ja.
Moet dat niet al voldoende zijn om te zeggen, we hebben hier gewoon volwaardig prof te maken?
Met de allerbeste ter wereld spelen tegen ploegen in Frankrijk die zoveel minder zijn. En dan af en toe 20 minuten invallen. Ik denk dat je dat niet kunt vergelijken met een wedstrijd tegen Rangers. Waarin jouw team je niet meer kan beschermen in zulke wedstrijden. Jouw spelers.
Ja, dat vind ik wel een goed punt. Want hij hobbelt daar natuurlijk mee met allemaal verdedigers die zo'n supplie hebben aan kwaliteit.
En, ja. Maar mee hobbelen is... Kijk, hij heeft natuurlijk niet veel wedstrijdminuten gemaakt met Paris Saint-Germain.
Daar met invalbeurt natuurlijk niks verkeerd doen.
Nee.
Toch?
Nee, oké. Okay. En dan is het verschil dus de wedstrijd. Dus dan is zeg maar de waarde dat je probeert je erin te knokken elke dag op de training met die hele grote. Mm-hmm. Dat zou toch ook mee moeten wegen in die ontwikkeling? Denk
ja,
ik.
Wel, maar ja, dat is in ontwikkeling.
Telt het alleen in wedstrijden?
Ja, maar dat is zijn ontwikkeling geweest daar. Maar nu echt... wat extra's kunnen brengen. Of goed, echt gewoon een sterke speler zijn in het eerste van PSV. Ja, dat is de volgende stap in zijn ontwikkeling. En Van Nistelrooy die is nog niet zeker van hem in dat opzicht.
Maar bijna alle trainers gaan in zo'n situatie voor zeker.
Ja. Dus ook voor Gutierrez. Ja. Dat is natuurlijk ook de afweging. Het is niet alleen Simons, maar dan zet je zoals waar ook Veerman naast Sangaré. En hij kiest natuurlijk voor, als het ware, voor de dubbele zekerheid. Ja. Hij wil dan en Simons niet, en hij kiest ook nog een keer voor Gutierrez. Ja. Waardoor je echt voor het meest degelijke middenveld kiest wat je op dat moment hebt. Ja, ik zou ook nog Til op 10 kunnen zetten in plaats van Veerman, maar dan haal je al het voetbal eruit. Dus dat snap ik dat hij dat niet heeft gedaan. Maar ja, dat is wel dat is de degelijke keuze.
Maar is het degelijk veilig ten opzichte van avontuurlijk?
Nou, het voetballend vermogen is het vooral ook, hè?
Ja.
Kijk, en we hadden het erover hoe je ziet je middenveld voorhoede eruit. Ja, ik zou zeggen, vanaf nu altijd Veerman naar Sangaré. En dan, afhankelijk van de ontwikkeling van Saibari, zet je of Simons op rechts en Til op 10. Want kijk, in de Eredivisie, als je Til en Luc de Jong met z'n tweeën de hele tijd in de 16 laat komen, dan ga je daar heel veel plezier van hebben. Dat zag je wel tegen Ajax. En dat gaat in de Eredivisie heel veel goed komen. Maar je kan inderdaad ook Simons op 10 en Saibari op rechts zetten. En dat zijn de mogelijkheden die je hebt afhankelijk
ineens
van...
Ineens voetballend heel aantrekkelijk. Zo met de flarders die we hebben gezien. Lijkt mij dat in ieder geval het leukste om te zien.
Nou, maar dat gaat gebeuren, wat jij zegt. Dat weet ik wel zeker. Ja, natuurlijk. Want nu heb je die wedstrijden van de Champions League dat je echt moet presteren. Die zijn weg. Nou, in Nederland kun je dat makkelijk doen. Dat is al gebleken in de Johan Cruijffschaal, zelfs tegen Ajax. Til heeft zijn waarde bewezen. Op Europees niveau heeft hij het zwaar gehad. Simons heeft ook al laten zien dat hij voor iets extra's kan zorgen. Ja, en in de Europa League kun je dat natuurlijk gewoon uitproberen. Ja. Dan zijn ze niet... Natuurlijk moet je daar ook door en overwinteren, maar... Ik denk dat het even wat anders ligt nu.
Tot slot over PSV had, want er is nu een extra aanvaller in beeld, in de persoon van El Ghazi. Dat hebben ze eigenlijk al een week of twee lang geroepen, dat ze nog een extra aanvaller erbij zouden willen hebben. Maar hadden ze ook, moeten investeren in een centrale verdediger?
Ja, dat is lastig, omdat als Boscardi terugkomt, het antwoord nee is. En Boscardi is 2023 terug. Ja, moet je, in principe gaat het over 2-3 maanden natuurlijk, maar ja. Door het lastige eerste seizoenshelft moet je nu iemand halen. Terwijl je straks heb je deze Boscarli.
Maar in die lastige eerste seizoen zelf wordt natuurlijk wel veel bepaald. Met
ja,
name
maar dan moet je daar ook heel veel gaan investeren.
Van de Champions League. Als jij die Champions League wil bereiken.
Ja, maar ze hebben Brandweight erbij gehaald. En ze hebben het vertrouwen gehad in Ramaljo These. Ja, dat Ramaljo dan zo opzichtig in de fout gaat, kun je nu heel simpel zeggen. Ja, ze hadden iemand anders er neer moeten zetten. Maar dat snap ik wel. Dat je met Boscarli die weer terugkomt. Je hebt These, Ramaljo en dan Brandweight als talent erachter. Snap ik wel dat je niet in eerste instantie daar je prioriteit legt.
Ja. Nou, en PSV wil ook gewoon nog langer de tijd geven aan Obispo en deze eventueel om zich een sterk houden van PSV te laten
Obispo
worden.
Obispo met name, die in grote wedstrijden hier en daar wel op een foutje te betrappen is.
Nou, ik vond Obispo goede indruk maken in de Champions League wedstrijden. Ik vraag me nog wel af of hij echt die sterk houder wordt van PSV die ze hopen die kan worden. Ja. Maar eigenlijk in die Europese wedstrijden was hij, vond ik hem echt
aan de goede kant van de score.
Verdedigend,
een groen veetje dus achter zijn...
We gaan wel snel voorbij hoe je hem opstart. Het feit dat El Ghazi misschien aangetrokken gaat worden.
Nee, daar wil ik nog even op terugkomen. We gaan dadelijk de Eredivisie nog voorbeschouwen. Ik pak dan even dit hangt van bruggetjes aan elkaar.
Okay, sorry.
Maak je er geen zorgen over. De loting van vandaag. Loting-expert hier aan tafel, Mark van Rijswijk.
Andere loting, hè? Maar goed.
Wat zeg je?
Ik
ga het gelijk even zeggen. Morgen om 1 uur massaal inschakelen. Loting Europa League en 2:30 Loting Conference League. Aan elkaar gepraat door Mark van Rijswijk, die op dwarsverbanden gaat tracteren. Weet u nu echt het bestaan er niet van. Maar na de loting van vandaag. Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Dat zal iedere voetballiefhebber van zeggen. Dat qua voetbal is dat...
Ja, fantastisch.
Fantastisch. Heel veel mooie
qua sfeer krijgen. Ja, je kan echt niet beter. Je hebt ook nog een kans om door te gaan. Het is niet onmogelijk.
Alles aan te reizen.
Maar goed, Liverpool wel. Je strijdt in principe wel voor plek 2. En dat heeft eigenlijk een paar seizoenen eigenlijk niet gehad. Liverpool is nu niet zo goed aan het seizoen begonnen. Maar
als dat gammele United Liverpool kan.
Ja, precies.
Zullen we daar ook nog over hebben, United?
Ja, dat doen we zo meteen.
Maar goed, dus Liverpool zet ik echt nog wel op 1. Ook met deze seizoenstart.
7-year curse, zag ik voorbij komen. Ja, van Klopp. Dat is natuurlijk wel interessant.
Dat
hij
bij Dortmund, dat het allemaal niet zo goed ging in het 7e seizoen. Maar goed, Ajax, en dan wel serieuze concurrentie daarbij. Ze hebben mindere loting qua mogelijkheden om door te gaan dan ze wel eens hebben gehad. Mm-hmm. De afgelopen jaren hadden ze het meestal...
Daar gaan we weer. Ik moet ineens aan Twente Fiorentina denken. Dat Napoli, dat zetten we nu even weg als... dat zal dan eventueel wel moeten kunnen. Laat ik me de vraag zo simpel mogelijk stellen. Is dat zo?
Uit de startblokken geschoten. Ik denk in de afgelopen seizoenen dat dat wel een haalbare orde moet zijn voor dit Ajax.
Ja.
Dat denk ik wel. Ik denk, ja, Ajax zelf niet supergoed aan het seizoen begonnen op die wedstrijd tegen Groningen na. En wat ik zeg, Napoli echt indrukwekkend wel. Maar twee wedstrijden gespeeld, heel veel doelpunten gemaakt. Hele interessante linksbuiten. Georgië erover gekomen, die geloof ik ook al 3 wedstrijden heeft gescoord. Die Osimhen, die lijkt er zin in te hebben. Spalletti daar nog steeds aan het roer. Dus het is gewoon, ja, ze zijn Koulibaly kwijtgeraakt voor 40 miljoen. Hergeïnvesteerd in een jongen die direct staat, een Zuid-Koreaanse verdediger. Ja, wel een hele lastige tegenstander, maar ik denk ja, met wat Ajax in de afgelopen jaren heeft laten zien in de Champions League, dat je dat wel gelijkwaardig moet aangaan.
Ik vind het echt geweldig hoe je weer deze reflex schiet van dat moet wel kunnen.
Ja, maar dat is ja, Napoli heeft toch ook niet zo bijzonder veel gepresteerd Europees. Barcelona was misschien wel het slechtste Barcelona in jaren afgelopen seizoen. Hebben ze van verloren in de kwalificatie, in die tussenronde van de Europa League.
En dat onderschat Ajax niet. Ik snap jouw punt wel, want Napoli is een hele goede topploeg in de Serie A. Maar Ajax betaalt ook gewoon meer dan 30 miljoen voor spelen hier. En die koopt spelers voor 10 miljoen die dan op de bank belanden.
En betalen Serie A salarissen.
Die betalen Serie A salarissen en die verkoopt misschien voor 100 miljoen. En dan halen ze iemand voor 30 miljoen terug. Ik bedoel, Ajax is niet zomaar een club in Europa.
Nee, je moet ook niet, absoluut niet doorslaan in onderschatting van we spelen voor plek 1 of 2. Maar Napoli, als je dat gewoon tegen elkaar weglukt, dat is dat gewoon, dat moet te doen zijn.
Nee. Oké, maar wanneer is, laat ik het anders vragen. Wanneer is Ajax tot nu toe overtuigend geweest met de uitzondering van die wedstrijd tegen Groningen?
Ja, niet. Niet. En Napoli wel 2 keer.
Mm-hmm. Ja, via met ook 4.
Ja, dat is wel een hele korte.
Ja. En we krijgen die magie van Ibrox tot vervelens toe weer door de strot geduwd, denk ik.
Nou ja, maar dat, kijk, Rangers. Ik denk niet dat Rangers doorgaat in de Champions League. Maar die gaan wel punten natuurlijk uiteraard pakken. Die gaan niet op 0 punten eindigen. Dus je moet wel zorgen dat als zij dan winnen van Napoli, dat jij niet ook daar, weet je wel, per ongeluk wat hapert. Dat heb je gezien tegen PSV. Zo slecht zijn ze nou ook weer niet. PSV had doorgemoeten.
Als je door wil in de Champions League, moet je 6 punten pakken tegen Rangers.
Moet je 6 punten pakken tegen Rangers, maar niet, Rangers gaat niet op 0 punten eindigen.
Eén geruchtje nog wat ik te leuk vond om te laten liggen. Dan gaan we even terug naar Liverpool. Ik weet niet waar ik het las. Frenkie de Jong eventueel in beeld bij Liverpool. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk niet eens zo heel gek. Als je ziet dat afgelopen maandag Liverpool met een middenveld Henderson, Milner en Harvey Elliott speelde.
Thiago is weer geblesseerd.
Keita vaak geblesseerd. Zou dat een soort toverformule kunnen zijn?
Liverpool is wel echt op zoek volgens mij naar iets. Ik las vandaag een column van James Worthy die nu al schreef over heimwee. Een echt fanatiek Liverpool supporter, heimwee naar Sadio Mané. Maar je merkt dat, ja, alleen de namen die je al opnoemt, dat nog steeds het middenveld is. En dat is prima voor, denk ik, een reguliere Premier League wedstrijd. Mm-hmm. Maar als je moet aandraven tegen United, ondanks hoe slecht ze zijn gestart, ja, dan is dat het niet. Frenkie de Jong, het lijkt op het oog, denk ik, wel een goede match. Misschien een betere match dan met United. Als je kijkt naar de soepelheid van de spelers om zich heen. Aan de andere kant is Erik ten Hag natuurlijk keihard aan het werk. En is daar nu ook iemand bij United op het middenveld die heel veel vuil werk voor je kan doen in Casemiro?
Zou Frenkie de Jong dan ook nu een klein beetje zijn? Want de opinie is helemaal 180 graden gedraaid nu. Over Manchester United. Zou hij ook nu denken van, nou, misschien toch wel Manchester.
Nee, volgens mij, wat je allemaal leest, berichten, ik bedoel, spreken die dagen.
Maar is Liverpool dan zoveel beter nu om daar naartoe te gaan?
Jawel, dat denk ik wel. Dat zou wel heel korte bocht zijn op basis van die wedstrijd tegen United.
Champions League finalisten.
Champions League finalisten, de jaren daarvoor ook niet onaardig gepresteerd. Ja. Nog een keer gewonnen.
Nee, maar goed, wel ik geloof ook altijd wel in een bepaalde cyclus. Nou ja, je had het net over de 7 years. Ik dacht dat altijd over relaties ging, maar dat is ook in voetbal. Maar,
Oei dan.
Nee, ik heb al 14 jaar. 14 jaar
ik moet nog over die 7 doordelen.
Maar dat zou ook kunnen, hè? Dat je ook zo denkt, ja, misschien is Liverpool wel over een bepaald punt heen. Dus ik stap nu op de trein United. Ja.
Zijn ze vorig jaar ook Real Madrid schiepen ineens te binnen?
Ja, inderdaad.
Pesten er ook nog wel even een aardig seizoen uit.
Ja, inderdaad. Ja, goed, dat is helemaal van andere klasse. Maar goed,
los van de punten om niet naar United te gaan, was het vooral dat hij bij Barcelona wilde blijven. En het zal dan interesse van Liverpool dat helemaal...
Ach ja, joh, we kunnen er nog lekker een weekje over boven. Ja. We gaan de rest van de groepen erbij pakken. Mark, wat vond je de groep des doods? Het zit er altijd tussen. Groep C, Bayern, Barcelona, Inter en Pilsen.
Ja, nou,
die Tsjechen zullen wel gedacht hebben, dat hebben wij weer.
Nee, ja, dat is op zich fantastisch natuurlijk. Alleen de kans dat je zelfs de Europa League haalt is niet zo heel groot. Nee, maar ja, voor mij zijn eigenlijk de twee verhalen dat Lewandowski, die toch niet heel vrolijk wegging bij Bayern, volgens meteen naar tegen Bayern gaat met Barcelona. En dat Haaland meteen terug gaat naar Dortmund. Ja, dat is werkelijk.
Die zit in een pool met Dortmund, Sevilla en Kopenhagen.
Ja. Fantastisch. Ja, maar daar verheug ik me dan op. En ik denk dat het ontvangst voor Haaland zal fantastisch zijn. Want daar is iedereen gewoon heel blij dat ze zo lang van hem hebben mogen genieten. Allemaal goed gegaan. En ik ben zo benieuwd hoe Lewandowski ontvangen wordt. Want hij heeft zijn excuses aangeboden. Hij heeft toegegeven dat hij wat fout heeft gemaakt.
Maar ze kunnen toch die 2800 doelpunten niet wegstrepen die hij gemaakt heeft?
Nee, ik mag toch hopen dat hij geweldig ontvangst krijgt.
Ja, ik denk dat die jij denkt? Ja, ik denk
nou, ja, de moderne opvatting van de voetbalsupporter. Ik denk dat het allemaal toch wel een beetje in de gretigheid van...
Ik zou dat echt heel treurig vinden.
Ja.
Als hij geen ontvangst krijgt.
Maar er zijn gekkere dingen gebeurd, hè? Wat dat betreft. Ja. Hoe supporters kunnen reageren op... Ja.
Spelers gaat, wie jij zegt, Müller. Maar Thomas Müller gaat hem... Die geeft de grootste knuffel, denk ik.
Nee, maar die heeft ook wel echt een hele grote meneer in Beieren. Die zou het ook wel een bepaalde kant op kunnen sturen.
Dat gaat hij wel doen.
Ja, daar ligt ook wel een taak weggelegd. Hè?
Ja. Maar dat is ook wel een taak die hij gewoon oppakt over het algemeen. Paris Saint-Germain, Juve, Benfica en Haifa vond ik ook nog een aardige pool. Ja. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Want de Eredivisie voorbeschouwing moeten we nog even doen. En... een paar andere zaken nog die ter tafel komen. We trappen vrijdag af met NEC tegen Groningen. Heeft iemand daar een flitsende gedachte over? NEC met een aardige start.
Nou, NEC heeft wel aardige start. Ook wel weer een leuke selectie. Mm-hmm. Een paar leuke dingen gedaan. Ook wel goed de selectie kunnen behouden. Ja, wij moeten die voorspelling altijd doen aan het begin van het seizoen.
Dat is niet zo makkelijk, hè?
Dat is niet zo makkelijk. Zeker niet als er weer wat mutaties later plaatsvinden. Met Silas die er dan weer bij komt.
Nou, Tafsal gaat misschien nog weg, hè?
Tafsal misschien nog weg. Olympiakos, hè?
Ja, precies. Ja, ik ben aan het kijken. Penalty. Volgens mij zijn ze door.
Wie?
Olympiakos.
Is dat goed of slecht nieuws?
Dat is voor Feyenoord slecht nieuws. Want volgens mij gaat Feyenoord daar naar pot 2.
Oh, dan heeft u het eerste dwarsverband alweer te pakken. En de loting is nog niet eens begonnen. En Mark, jij zei net in een bijzinnetje hier in de catacomben dat je nog niet heel erg onder de indruk was over de eerste weken van FC Groningen.
Nee. Nee, maar bij de voorbeschouwing zei ik al, er zit gewoon nul scorend vermogen in de ploeg. Ja. Los van Strand Larsen. En dan hebben ze één gonger nog die tot nu toe hartstikke goed begonnen is aan het seizoen.
Maar ze laten wel de leeuw gaan, hè?
Ja, maar goed, dat was duidelijk dat ze met frisse tegenzin dat contract noodgedwongen hebben verlengd. Maar dat ze daar eigenlijk al niet meer op zaten te wachten. Ja. Nee, ze hebben heel weinig scorend vermogen. Okay. Dus dat is een probleem.
Gaan we naar de volgende wedstrijd. Sparta, daar zijn ze. Ik was op het kasteel afgelopen week er wel van overtuigd dat het redelijk probleemloos in de middenmoot zou moeten kunnen eindigen.
Dat denken ze op het kasteel.
Ja,
zo.
Dat vond ik ook best wel want ook daar is scorend vermogen denk ik wel een thema. Die gaan uit naar Go Ahead met 1 punt uit de eerste 3 wedstrijden. Zware start gehad, maar daar zit dan toch wel een klein beetje druk op? Of?
Wel een heel leuk potje.
Ja?
Ja,
je gaat er natuurlijk.
Ja, ga ik ook. Maar ik kijk wel uit. Nee, maar dat vind ik mooi. Het was ook een beetje mijn league, zeg maar, dit soort wedstrijden. Maar ja, Sparta, ik vind Sparta wel echt verdedigend gezien het wel echt heel goed voor elkaar hebben. Mm-hmm. Dat weet je ook wel met Stijn in ieder geval. Maar die gasten die gaan wel voor elkaar door het vuur. En dan mis je doelpunten, maar heel veel ploegen gaan het lastig krijgen.
Zoveel transfers gedaan, dan misschien 1 of 2 laten lopen en daarvoor een naam gaan. Of in ieder geval die Eredivisie doelpunten reputatie hebt, zeg maar. Als je toch bereid bent om zo te investeren die zomer. Dat vond ik wel opmerkelijk bij het zien van hoeveel mutaties er hebben plaatsgevonden. Natuurlijk een aantal prachtige. De Guzman natuurlijk, dat moet je altijd doen. Ja. Daar moet je ook middelen beschikbaar voor stellen. Maar ja, als je dan zegt scorend vermogen, daar komt het toch meestal wel op neer in de rechterrijtje.
Ja,
want dat is verschil waar je eindigt.
Als wij die voorspellingen moeten doen, gaan we altijd doelpunten tellen.
Ja.
Nou, misschien Sparta zich daar toch een klein beetje zorgen.
Ja, maar het Go Ahead natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ze hebben allebei dezelfde start een beetje. Hè? Lastig uit het zij tegen Heerenveen en Groningen. En dan tegen AZ, Ajax en AZ en PSV. Ja. Dus
nu weten we...
Het is allemaal heel logisch dat ze staan waar ze staan met het programma dat ze hebben gehad. Maar als je na 4 op 0 of op 1 punt staat, dan is het wel weer wat anders.
Nou, zaterdag weten we meer. Vitesse tegen RKC. Het zegt wel veel, denk ik, dat Vitesse vandaag...
Over mutaties gesproken.
Ja, nou, toch? Vrij veel. Maar vooral heel jong, omdat ze niet zoveel te besteden hebben. Nu weer een jongen van 18.
Ja.
Gehuurd van Brighton. Ja. Ik aan mijn hoofd.
18 jaar, ja.
Maar dat is dus de league waarin ze moeten
maar
vissen.
Dat vind ik, dat is de league waarin Vitesse vist. Maar dat is ook een beetje de club die Vitesse is geworden. Weet je, onbekende spelers, gehuurde spelers, buitenlandse spelers... Ja, ik mis bij Vitesse dan altijd een beetje de identiteit van de club die door de jaren heen gewoon echt wel een beetje in de club werken nog wel veel clubmensen, zeg maar. Maar in de spelersgroep zie ik dat helemaal niet terug. En eigenlijk is het ook jammer dat zo'n speler 18 jaar wordt gehuurd van Brighton. Weet je wel? Vroeger was het nog dat die spelers werden gekocht door een Nederlandse club. Maar nu pakken die
Engelse gingen dan drie jaar later naar Brighton even.
Ja, precies. Ja. En nu pakken die Engelse clubs niet voor het eerste elftal, maar om ze te verhuren, marktwaarde te vergroten. Maar ja, Vitesse die werkt dat wel in de hand.
Nou, gaan we zien. Hoe lang heeft Arne Slot, als het toch over mutaties gaat, nodig, denk je, om Feyenoord een swingend geel zoals vorig jaar te maken? Spelen thuis tegen Emmen?
Dat denk ik dat wel gaat lukken voor Feyenoord. En juist afgelopen seizoen was ik heel erg onder de indruk van hoe weinig tijd die nodig bleek te hebben om er echt iets van te maken. En dat ontwikkelde zich natuurlijk gaandeweg het seizoen. Mm. Alleen nu, met dat in je achterhoofd, dan zou je nu denken van, nou, veel belangrijke spelers vertrokken. Dat gaat wel weer even op zich laten wachten voordat het één geheel is. Maar ja, na afgelopen seizoen, ik denk niet dat het super lang nodig heeft. Het zijn allemaal goede transfers.
Ik wel. Ik denk echt dat wordt onderschat, want iedereen heeft het over Toornstra. Maar het is, als je ziet wat er is weg aan clubcultuur, aan kern van een ploeg. Het gaat over meer dan alleen maar kwaliteit. Als je en Linssen verliest, en Toornstra, en Dessers, en Til. Je verliest ook een bepaalde Nederlandse kern.
En een hiërarchie.
En het moet allemaal opnieuw komen. En Szymanski kan een betere
voetballer. Til was gehuurd, Dessers was gehuurd.
Ja, nee, maar dat valt allemaal goed samen in zo'n seizoen.
Ja.
En nu komen er waarschijnlijk inderdaad betere voetballers. Ik heb ze nog niet allemaal even goed gezien. Maar je gaat vanuit dat betere voetballers zijn. Maar ze komen wel overal vandaan. En op een gegeven moment gaat dat ook lastiger worden. Op het moment dat het tegen zit, denk ik echt dat je een bepaalde hiërarchie, een bepaalde clubcultuur daarin wel gaat missen.
Ja.
Wie moet dat nu gaan doen? Ja, Kukçu, Bijlo, Geertruida. Maar dat zijn ook niet allemaal de types die daarin vooraan staan.
Ja.
Dus ik denk dat dat nog wel een factor gaat worden.
Oké. Als het gaat over hiërarchie en clubcultuur, blijf ik even bij jou hangen, Jordi.
Dat was ik al bang
voor. Volgende die op lijst staat is Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Daar zal bij Fortuna toch wel wat druk op staan, schat ik zo in.
Dat denk ik ook. En mijn persoonlijke hoop is vooral dat de spits in kwestie niet echt als spelertrainer aankomt de wedstrijddag. Maar dat zal wel niet.
Ik kan me herinneren, ik belde jou op toen die transfer, dat was voor ESPN vandaag. Toen die transfer van Yilmaz doorging naar Fortuna, toen vroeg ik me aan wat voor karakter heeft die jongen. Toen zei jij, nou, dat is een redelijk bescheiden jongen, altijd hard gewerkt, levert altijd. Nu krijg je toch ook wel het idee, althans wat er doorcijpelt vanuit zitten, dat het een jongen is die wel degelijk zijn mond open trekt en het graag wil bepalen.
Ja, op en rondom het veld. Daar is het ook in sommige interviews met hem over gegaan. Omdat Sven Botman was gevraagd naar hem. En toen ging het over van, nou jongens, koop maar oordoppen. Want hij gaat nogal tekeer op het veld en in de kleedkamer. Dus dat zit er wel in. En dat gaf hij ook aan dat hij gewoon binnen de lijn een ander persoon is. En dat hij alles doet om te winnen. Maar ja, dat is wel wat anders dan je tegen alles aan bemoeien wat men nu door laat schemeren dat het zou gebeuren.
Dat is natuurlijk
niet eerder gebeurd. Want bij Lille was hij natuurlijk ook de ervaren aanvaller en de vader van de voorhoede daar met de andere spelers. En dan had hij in de achterste lijn ook nog zo iemand. En misschien dat daar de hiërarchie wat beter verdeeld wordt of dat de kwaliteit wat beter was van de selectie. Als het zo gaat, dan lijkt me dat, hoe goed je ook bent, niet de manier. Al is het natuurlijk dat de grote heren van Barcelona op een gegeven moment ook wel alleen trainers zochten die luisterden naar hen. Ja. Dus het gebeurt wel, maar dit lijkt me niet helemaal de plek om dat te laten doen.
Nee, wat zou nou een goede beschikbare trainer zijn om dit allemaal in het lid gerild?
Ik snap wel. Kijk, ik vind dat Ulte het heel knap heeft gedaan. Hè. Echt ongelooflijk met zo'n vreemdelingenlegioen en temperamentvolle spelers. En er dan toch in blijven. Heel knap gedaan. Maar hij is niet het type trainer geweest die bij die club hoort eigenlijk. Daar is hij helemaal niet het type trainer voor. Dus zij moeten echt wel naar een soort van
stabiele, goed geleide Eredivisieclub.
Ja, bijna. Nee, maar daar zou hij geschikt voor zijn. Mm-hmm. Maar Fortuna moet volgens mij een trainer hebben die Mourinho light-achtig figuur, weet je, zo'n heel hiërarchisch.
Daar moeten we helemaal camera's die kant op.
Ik kan een boel tegenwoordig, maar José is denk ik nog wel te lastig.
En die goed overweg kan met Boerik Yilmaz.
Ja, maar wie heeft dat? Want in principe hebben ze naar buiten laten brengen dat het geen buitenlander wordt, de nieuwe coach. Dat we in Nederland kijken op de markt. En wie heeft nog een beetje dat profiel in het huidige Nederlands voetbal?
Waarom halen ze dan Ulte? Waarom gaat hij dan weg? Dat is toch belangrijk?
Ja, die was er al en daar hebben ze het vertrouwen aan gegeven, toch?
Jongens, we hebben nog een kleine 50 seconden, Mark. Utrecht-Ajax. Dat wilden we dus een spektakel opleveren. Is Utrecht in staat om spektakel thuis te bieden tegen Ajax?
Ik heb ze gezien tegen Emmen. Viel me zwaar tegen. Eigenlijk het omgekeerde van zo'n club als Go Ahead of Sparta. Die hebben namelijk een programma gehad waarbij het te schande is dat je maar 3 punten hebt natuurlijk. En het voetbal zit er nog niet in. We hebben Heerenveen nog niet benoemd. Maar daar zie je nu al hoe Van Wonder het heeft staan.
Heb je nu gedaan in de bijzin?
Precies, en bij Utrecht zie je dat totaal nog niet. En dan ga je in principe tegen Ajax normaal gesproken dik af als je het niet goed hebt staan.
En Rode JC NAC.
Ook nog.
Mooi potje.
Dat is morgenavond, hè?
Ja, een mooi potje. Twee grootheden in
de eerste hele grote voetballers hebben bij de clubs gespeeld.
Heb ik nog één vraag aan het einde van de avond. Kees, was jij een 10 of een 8?
Ik was een nummer 12.
Hartstikke goed. Dank ik jullie voor het kijken, jongens. Jullie allemaal bedankt. En graag tot de volgende keer. Dag.